Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Mooi, hè? De vogels, zoals deze merel, laten steeds nadrukkelijker van zich horen. En dat is niet zonder reden. De lente hangt in de lucht. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb nog nooit eerder een jaar gehad waar ik zo bewust verlangde naar de lente. Die rot coronawinter achter de rug, een vaccinatie in het vooruitzicht, terrasjes, vakanties, kom maar door. Maar er is ook iets geks aan de hand met de lente. Door klimaatopwarming is hij flink aan het veranderen en dat doet iets met de mens en ook met de natuur. Ik spreek erover met onze natuurredacteur Jean-Pierre Gele, die ook een coververhaal schreef voor de krant over onze veranderende lentes. Jean-Pierre, eerst even een basisvraag. Komend weekend, 20 maart, dan begint de lente officieel. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom het 20 maart is en niet 25 april. Of heeft iemand een keer op een kalender een dartpijltje gegooid en gezegd dit wordt hem? Of hoe zit dat?
Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Lente is eigenlijk maar, net als alle seizoenen, een afspraak tussen mensen die ooit bepaald hebben wanneer die begint. Vrij letterlijk in dit geval. De meteorologische lente bijvoorbeeld, die begint op 1 maart. Dat is een andere dan de astrologische lente die vandaag, zaterdag 20 maart, begint. Mm-hmm. Die afspraak van die meteorologische lente, die is gemaakt door internationale organisaties van weerkundigen in 1780. Die hebben bepaald, het is van 1 maart tot 31 mei lente. Dus gewoon een blik op de kalender en een beetje afgaand uiteraard op algemene weersgesteldheden.
Ja.
Maar het is redelijk relatief, hè? Want de lentedag die wij officieel vieren, als ik het zo mag noemen, die heeft dan weer te maken met de baan van de aarde rondom de zon. Op het moment dat de zon loodrecht boven de evenaar staat, dan is het zogeheten lentepunt. Maartequinox heet dat ook wel.
Mooi woord.
En dat is het officiële... Ja, mooi woord. Dat is het officiële begin van de lente. Maar die valt niet altijd op hetzelfde moment. Dit jaar op 20 maart om 11:45 in de ochtend. Maar hij kan ook wel eens een dag later vallen. Dat is dan weer afhankelijk van die banen. Zo zie je maar hoe relatief het is. En in andere landen hanteren ze ook andere jaartellingen. Althans, in het verleden. Je hebt een oude Keltische kalender, daar vierden ze op 31 januari al het feest van het licht en dat luidde de lente in. Mm-hmm. Er bestaat ook een oude Japanse maankalender, die deelt het jaar in 24 delen en de lente valt dan op 4 februari. Ik bedoel maar, het is allemaal tamelijk subjectief en relatief. Je kunt erover afspreken wat je wilt.
En ongeacht wat nou precies die datum is, ik heb wel altijd het idee van, ja, naarmate het dan wat warmer begint te worden en we de winter achter de rug laten, dat mensen dan ook vrolijker worden. Maar ja, dat is mijn eigen idee. Ik heb geen idee. Is dat nou ook zo? Doet dat iets met mensen?
Ja, dat is zeker zo. Het heeft allemaal te maken met de lengte van de dagen en de hoeveelheid daglicht, zonlicht jij weet te scheppen. Mensen die buiten werken zijn dan in het voordeel, dus die zullen er meer van merken. Maar het blijkt dan dat je lichaam onder invloed van dat licht meer serotonine en dopamine aanmaakt. En dat zijn hormonen die wij wel kennen als gelukshormonen, die je ook op andere manieren kunt bereiken. Maar daar word je vrolijk en lichter van en energieker.
Dus het werkt gewoon echt in op je lichaam, dat extra zonnetje?
Ja, ik moet één mythe een beetje ontkrachten. Je hoort ook vaak zeggen dat mensen dan weer meer zin in seks krijgen.
Maar ja, daar wil ik alles van weten, ja.
Ja, dat dacht ik al. Ik ken je. Het is niet bewezen. Een van de theorieën is dat die verhoogde zin in seks ook komt doordat vrouwen met name zich wat luchtiger gaan kleden. Wat dan weer allerlei lustgevoelens opwekt.
Ah.
Dat heeft verder niet zo heel veel met temperaturen of daglicht te maken.
Helder. Dat we dat ook even scherp hebben.
Ja.
En nou heb jij ook iets ontdekt tijdens je onderzoek voor dit artikel. Dat is namelijk dat die lente, dat daar iets geks mee aan de hand is. Dat die namelijk aan het veranderen is door klimaatopwarming. En
ja,
in welk opzicht verandert die?
Nou, eigenlijk in twee opzichten. Simpelweg, het is warmer aan het worden. Dat is geen nieuws, dat heb ik ook niet zelf ontdekt. De gemiddelde temperatuur over het algemeen, die is gestegen. Dat is al 100 jaar minstens gaande.
Mm-hmm.
Maar sinds de jaren 80 heeft met name het voorjaar, eind jaren 80, een temperatuursprong gemaakt, zoals dat heet. Het is ineens plotseling veel warmer geworden. En dat is momenteel weer een heel klein beetje aan het stabiliseren, maar de trend zet zich nog steeds voor. En dat is eigenlijk wat er in grote lijnen gaande is. Maar los daarvan, het wordt ook steeds vroeger warmer.
Ja.
Dus de eerste lentedag, die was in, ik heb het opgeschreven, 30 jaar geleden was de eerste lentedag, en dan is het criterium dat het boven de 15 graden moet zijn,
mm-hmm.
volgens het KNMI in de beeld. Dat was 30 jaar geleden op 26 maart gemiddeld genomen.
Oké, ja.
Maar de eerste lentedag nu is gemiddeld op 10 maart. Dus daar zit al ruim 2 weken verschil in.
Dus de lente breekt eerder aan.
Ja, daar komt het wel op neer. En dat heeft allerlei gevolgen. Er is nog één aspect dat ook aan het veranderen is.
Mm-hmm.
De grilligheid van het weer. Ook dat zie je door het hele jaar door natuurlijk. Maar we hebben het afgelopen 2 maanden zeer extreem meegemaakt. De ene week hebben wij met strenge vorst op de schaats gestaan. En een week later kon je op de terrasjes zitten zo ongeveer. Omdat het hier en daar wel 18, 19 graden is geworden.
Dat weet ik
en
nog, ja.
Die grilligheid.
Dat ging echt in 1 week ging dat van schaatsen over de Friese meren naar misschien doe ik mijn korte broek wel aan vandaag.
Ja, ja. En die grilligheid die ga je steeds meer zien, is de verwachting. We zien überhaupt meer extreme optreden in het weer de laatste tijd. Maar vooral in dat voorjaar is dat van betekenis voor bijvoorbeeld de natuur. Want als het vroeger warmer wordt en allerlei organismen gaan zich daarop instellen. Er komen eitjes uit van insecten, vogels gaan misschien eerder broeden. Dat kan allemaal, dus daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar de vraag is wat er gebeurt als het daarna nog eens eventjes een week of misschien wel langer keihard gaat vriezen. En ook op dit moment, nu de eerste lentedag is aangebroken, mogen we nog steeds niet uitsluiten dat er over een paar weken misschien nog, of zeer binnenkort, toch nog vrij strenge nachtvorst aan zit te komen. En dan is het maar zeer de vraag hoe de natuur in het algemeen daarop zal reageren, of ze dat allemaal aankunnen.
Ja, precies. En over die natuur, dus
daar
gaan we het zo meteen nog verder over hebben, hoe die veranderende lentes ingrijpen op de natuur. Doet het ook nog iets met de mens, die veranderende lentes?
Jazeker, we hadden het al over de vrolijkheid die toeneemt. Hè? Heel simpel, hoe eerder het warmer is, hoe eerder het fijn is om in de tuin te werken of op een terrasje te zitten, als die weer open mogen van Mark Rutte.
Ja.
Dat is natuurlijk grofweg gewoon, de mens is vrij goed in staat om te accepteren dat het eerder lente wordt. Sterker, de meeste mensen zullen dat wel prettig vinden. Er is één maar, en dat is hooikoortspatiënten. Die zijn er veel.
Oh god, die krijgen natuurlijk ook eerder last dan.
Ja, doordat het eerder lente wordt, zo noem ik het toch maar eventjes hier, gaan ook allerlei bomen eerder in bloei staan. De hazelaar, de elzen, dat zijn beruchte pollenverspreiders. Pollen, dat is het stuifmeel van planten en bomen. En er zijn veel mensen met hooikoortsachtige klachten die daar allergisch voor zijn. Dus het hooikoortsseizoen begint eerder.
Maar stopt hij dan ook eerder? Want dan denk ik zo van, oké, ja, dan verschuift alles gewoon 2 weken. Maar dan zijn ze er ook eerder weer vanaf. Of werkt het dan dan weer niet zo?
Nee, helaas niet. Want hooikoorts is een verzamelterm voor allerlei allergieën. Voor allerlei soorten stuifmeel. Mm-hmm. En die worden niet alleen door deze vroege bloeiers verspreid. Maar ook door latere bloeiers. En die zullen niet eerder uitgebloeid zijn.
Ja, dus je krijgt eerder de vroege bloeiers voor je hoorkoorts. En die late bloeiers, die krijg je gewoon nog steeds voor je kiezen.
Ja, precies. Oh, ja. Dus dat is wel een complicatie. Er is nog één interessant onderzoek, maar dat is nog niet uitgekristalliseerd, moet ik er meteen bij zeggen. Maar er zijn voorzichtig aanwijzingen dat hoorkoortspatiënten, waarvan we dus net zeiden dat die al meer last hebben, dat die ook wat bevattelijker lijken voor coronabesmettingen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met je verminderde afweer door hooikoorts. Dan ben je ook bevattelijker voor een gewoon griepje. Ja. Maar naar het zich laat aanzien, met enige slagen om de arm, geldt dat dus ook voor corona. Nou ja, dan heb je, als je eerder hooikoorts krijgt, heb je dus rechtstreeks te maken met een groter coronarisico door die vroegere lente.
Ja, en dan zitten we in de vroege lente, zitten we ook nog eens net op dat moment dat alle lijntjes nog omhoog gaan. Dus dat kan nog een rol gaan spelen. Ja, alle besmettingslijntjes en zo bedoel ik.
Ja, maar we mogen hopen dat dit een tijdelijke problematiek is.
Ja.
Maar het is wel een effect van de lente.
Tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. En wij zijn een hele moderne wetenschapspodcast, dus die vraag laten wij stellen door een algoritme, een robot die meeluistert met de uitzending en zogenaamd een toepasselijke vraag bedenkt. Hier komt die.
Waar komt het woord lente vandaan?
Waar komt het woord lente vandaan? Goeie vraag van ons algoritme. Ik heb echt geen idee, maar ik heb wel een idee wie ik kan bellen om het antwoord op de vraag te achterhalen. We bellen met Nicolien van der Sijs, hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de Radboud Universiteit. En zij is oprichter van de Etymologiebank. Dag mevrouw van der Sijs.
Dag.
Hallo. Verlos ons. Waar komt het woord lente vandaan?
Nou, het is niet herkenbaar meer, maar het is een oude samenstelling. Het eerste deel, daar zit in lengen of lang. En het tweede deel is van een woord dat niet meer bestaat, tina. Dat is een Germaans woord. Dat betekende dag. Dat bestaat nog wel in bijvoorbeeld het Russisch. Daar is het woord djen. Dat is het normale woord voor dag. Het betekent dus het lengen van dagen. De periode waarin de dagen langer worden. En dat is eigenlijk een hele begrijpelijke en goede naam voor lente, denk ik.
Ja, dat is een toepasselijke naam, ja.
Zeker toepasselijk. Wat wel opvalt is dat het niet in de andere talen voorkomt, in de andere Germaanse talen. Bijvoorbeeld het Duits of het Engels. Het Engels kent trouwens wel het woord lent, maar dan staat het voor vaste tijd. En dus niet meer voor de lente. Dus het is wel hetzelfde woord hoor. En de Duitsers die zeggen frühling, dus de vroegeling, de vroege tijd. En wij zeggen ook behalve lente voorjaar. Dus het begin van het jaar. Dus voor lente zijn er in de verschillende Germaanse talen allerlei woorden. En dat valt op, want voor zomer en winter geldt dat helemaal niet. Dus je hebt het woord voor zomer, dus in het Duits en het Engels en het Nederlands hetzelfde. Min of meer, het klinkt een beetje anders, maar hè? Hetzelfde geldt dus voor de Engels en Duits, Scandinavische talen, idem dito. Dat betekent dat vroeger de mensen rekenden in twee seizoenen. Dus je had de warme seizoen en het koude seizoen, zomer en winter. En die tussenperiode, de lente, maar ook de herfst, dat zijn veel jongere woorden. En daardoor is er nu veel
later bedacht.
En daar is er nu veel meer variatie, want dat was dus niet een overgeërfd woord wat we allemaal gebruikten, waar we allemaal hetzelfde voor zeiden. Maar dat is eigenlijk in een latere periode, dat toen alle aparte talen hun eigen keuzes gingen maken.
Interessant. Dan weten we nu, alle luisteraars, die weten nu, mocht het ooit een keer in een quiz komen en men vraagt waar komt het woord lente vandaan, dat is dus van het langer worden van de dagen, toch?
Precies.
Hartelijk dank, helder. Over de effecten van de veranderende lente op de mens, daar hebben we het over gehad. gaan we nu door naar de natuur. Wat zijn daar nou de effecten? En nou weet ik dat Jean-Pierre vogelaar is en dat hij heel veel vogels waarschijnlijk ook als voorbeelden gaat noemen. En dan gaat elke keer als hij een vogel noemt, ik heb hier namelijk een speciale website, en dan ga ik heel snel proberen dat geluid van dat vogeltje bam te laten horen, zodat u een idee heeft zo van, oh ja, die. Jean-Pierre, kun je een voorbeeld geven van een dier die het eigenlijk wel prima vindt, die veranderde lentes, die gewoon vrolijk doorwalst?
Ik had eigenlijk verwacht dat er wel allerlei zoogdieren die in winterslaap verkeren misschien wel eerder wakker zouden worden of ander gedrag zouden vertonen. Maar ik heb gebeld met de zoogdiervereniging die dat toch een beetje bijhoudt. Maar daar is tot nu toe nog helemaal niks van gebleken.
Okay.
Dus we kunnen de zoogdieren, en dat zijn er best veel, kunnen we tot nu toe afstrepen. Daar is geen enkel probleem gaande.
Okay,
ik ben zelf vogelaar in mijn vrije tijd. Mm-hmm. En ook in mijn gedachten. En ik weet dat de ijsvogel, die profiteert enorm van, eigenlijk van zachtere winters, dat moet ik zeggen. Want dat is inmiddels wel bekend. De ijsvogel, die kan niet tegen ijzen. Dan vriest alles dicht en dan kan hij niet bij zijn voedsel, visjes.
Waarom heet hij dan in hemelsnaam ijsvogel?
Ja, daar zijn hele theorieën over. Die gaan te ver voor deze podcast.
Okay.
Daarover een andere keer.
Ja.
Maar hoe zachter die winters worden en hoe minder ijs dus, hoe beter het gaat. En de ijsvogel is de afgelopen jaren behoorlijk geëxplodeerd in aantal. Zij het, dat natuurlijk ook daar de grilligheid van het weer ook parten kan spelen. We moeten ervan uitgaan, het is nog niet helemaal duidelijk, maar ik zie het om mij heen al wel. Dat weekje strenge vorst wat wij onlangs hadden in februari, mm-hmm. dat toch wel de nodige slachtoffers heeft gemaakt. En dan heeft zo'n populatie weer even nodig om te herstellen.
Ja, ja.
Maar de trend van de afgelopen, laat ik zeggen, 10 jaar is wel dat het steeds beter met de ijsvogel gaat.
En de ijsvogel, dat is die hele mooie blauwe, toch? Of zeg ik nu iets verkeerd?
Ja, heel mooi. Hij flitst over het water. Hij is van beneden is die oranje. Het is eigenlijk een soort tropische vogel die gek genoeg totaal ongemerkt in een boomtak kan zitten. Je denkt, die valt enorm op. Maar door de val van het zonlicht op zijn veren kan die zomaar onvindbaar zijn.
Ja.
Fascinerend beestje.
Ik kan me ook voorstellen, want je had het over van ja, de lentes komen vroeger en het weer wordt wisselvalliger. Ja. Dus van die typische dingen die we dus een paar weken geleden hadden. Van dan is het ineens alles dik bevroren en daarna is het super warm. En daarna gaat het misschien, komt er wel weer strenge nachtvorst aan.
Ja.
Dat lijkt me ook lastig voor dieren. Dat je dus dan denkt zo van nou, we kunnen beginnen aan de lente. We gaan eieren leggen en de zaadjes komen uit en dan bam, dan komt er weer wat ijs overheen. Op het moment dat je misschien wel op je kwetsbaars bent. Is dat niet een probleem?
Ja, dat is absoluut een probleem. Wat ook veel voorkomt, voorjaarsstormen. Dan willen er nog wel eens nesten ik noem maar iets lepelaars of roofvogels, verwaaien.
Ja.
En dan is het einde verhaal. Dat is nu eenmaal waar, ja. Het is sowieso gebleken uit waarnemingen dat zangvogels gemiddeld genomen zo'n 8 dagen eerder een ei zijn gaan leggen dan 30 jaar geleden.
Ah, ja.
Het eerste kievietsei, dat is 10 dagen eerder gevonden dit jaar dan 100 jaar terug. En ook dat is een beweging die al langer gaande is. Dus dat geeft al aan dat die vogels zich in elk geval weten aan te passen. De waarheid is dat het ook heel erg per soort verschilt. Dus als je vraagt, is het goed voor, ik noem maar iets, de vogels, dan is dat een heel gevarieerd verhaal. De ene soort weet zich aan te passen aan die vervroeging.
Mm-hmm.
En de andere soort, die heeft daar moeite mee. Of de rest van de natuur past zich niet voldoende aan. Alles moet tegelijk opgaan bij die beesten. De omstandigheden moeten meezitten, maar stel, ze krijgen ook eerder jongen, wat logisch is als ze eerder gaan broeden,
mm-hmm.
en ze zijn afhankelijk van rupsen, koolmezen bijvoorbeeld,
ja.
dan moeten die jongen dus wel exact op het juiste moment uit het ei komen om voldoende rupsen aan te treffen. Als die er dan niet zijn, want rupsen hebben een andere ontwikkeling, die gaan minder makkelijk mee dan vogels, dan ontstaan er dus problemen. En mislukken.
Ja, precies.
Of krijgen ze minder jongen.
Ja.
En dus het is een heel gevarieerd verhaal.
En hebben we ook nog trekvogels, ja, die zitten natuurlijk met de timing van wanneer wordt het warm en wanneer wordt het koud. En passen die zich dan ook aan? Ja. Zo van, de trekvogels in Afrika, dat die dan denken van, de lente komt tegenwoordig wat eerder in Nederland, we gaan eerder vliegen of zo?
Ja, eigenlijk wel. De grote vraag is natuurlijk, hoe kunnen ze toch in hemelsnaam 5000 kilometer lager weten dat het hier lekker weer aan het worden is.
Ja.
Ik heb daarover gesproken met Christiaan Bot, een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen, die de bonte vliegenvanger al heel lang in de gaten houdt. De bonte vliegenvanger is een trekvogel, een mooi beestje, die bij ons komt broeden. En het leek erop dat hij zich de afgelopen 50 jaar vrij moeilijk kon aanpassen. Maar uiteindelijk is hem dat wel gelukt. Dat is mooi voor die bonte vliegenvanger. En de vraag is dan natuurlijk, hoe is hem dat dan gelukt? En gebleken is dat moet zijn gekomen door erven, door genen, aanpassing in de genen. Dus eigenlijk een soort selectie natuurlijk, natuurlijke selectie.
Ja.
Maar het is gebleken dat jongen van vogels die vroeger zijn gaan broeden hier in Nederland, dat die zelf volgende jaren, als ze volwassen zijn, ook vroeger naar Nederland komen. En het kan niet anders dan dat ze dat met de genen hebben meegekregen, door overerving in elk geval.
Fascinerend, toch? Alsof je een kind bent van een ouder die ook gek is op juist vroeg opstaan of juist laat naar bed gaan. En dat je dat dan gewoon meekrijgt via je genen.
Ja, daar komt het wel op neer, ja. Ze lezen het ook in elk geval niet in de Fabeltjeskrant dat het hier mooi weer wordt. Dit is de enige logische verklaring die er te bedenken valt.
Dan hebben we het
gedrag. Maar dat geldt dus alleen voor de bonte vliegenvanger.
Ja.
En dat kan niet elke trekvogel nazeggen. Ook niet elke standvogel. Die koolmees noemde ik al. Die lijkt wat in problemen te komen. Met name door die rupsenontwikkeling.
En dan hebben we het over de veranderende lente, hebben we het gehad over wat het doet met zoogdieren. Nou, niet zo heel veel. Het beeld bij vogels is heel diffuus. En dan hebben we nog zo'n typisch lentedier, de vlinder. Wat gebeurt daarmee?
Ook weer een gemengd verhaal, maar er zijn absoluut winnaars. Het oranje tipje bijvoorbeeld, die blijft vlinder. Dat wordt geen eitje die zich ontpopt en een rups wordt. Die is nu zo'n 2 weken eerder aan het vliegen geslagen dan, laat ik zeggen, 50 jaar geleden. En zo zijn er meer. De grote vos, dat is ook een vlinder, die is ook al vrij veel gezien deze weken.
Ja.
En dat is heel bijzonder. Eigenlijk kun je zeggen dat het goede nieuws is dat er in Nederland meer nieuwe soorten bij zullen komen aan vlinders.
Mm-hmm.
Want zeker voor de soorten voor wie Nederland eigenlijk aan de noordrand van het verspreidingsgebied lag,
ja,
vanwege temperaturen, zul je zien dat die steeds meer vanuit het zuiden naar onze kant op komen, omdat het hier warmer wordt.
Ja.
Dus die noordgrens van hun verspreidingsgebied, die verschuift wat omhoog, misschien wel tot in Scandinavië. Waardoor wij dus meer vlindersoorten zullen krijgen die wij 50 jaar geleden hier nooit zagen. Dus dat is op zichzelf goed nieuws voor de vlinderliefhebbers.
Ja.
Dat zei ik ook tegen iemand van de Vlinderstichting en die zei, ja, maar je moet niet vergeten dat in zijn algemeenheid de vlinderpopulatie wel met 3/4 is afgenomen de afgelopen eeuw.
Ah.
Dus het is ook weer niet zo dat de natuur volop groeit en bloeit doordat het lekkerder weer is geworden. Er is wel degelijk sprake van achteruitgang, in aantallen met name.
Ja.
Maar de andere kant van het verhaal.
Maar dat komt dan niet alleen door het klimaat, maar ook door andere dingen?
Ja, precies. Dat komt ook door vervuiling, CO2, stikstof, het verdwijnen van de juiste leefgebieden.
Ja, natuurlijk. Het is die vroegere lente en dat veranderende klimaat, dat is natuurlijk maar gewoon één van de factoren die inspeelt op hoe dieren, het wel en wee van dieren.
Ja, maar al die factoren tezamen zorgen er wel voor dat de natuur in deze tijd wel onder druk staat.
Ja.
Maar binnen die druk doen zich allerlei bewegingen voor. En, nou ja, een van de aspecten daarvan is dat als jij van vlinders houdt, dat je tegenwoordig meer nieuwe soorten kunt zien dan 30 jaar geleden. Dat is op zichzelf leuk nieuws.
En valt nou, ik denk dat hier een heel genuanceerd antwoord gaat komen, maar valt hier nou een soort slotsom van te maken? Als je nou die hele optelsom maakt met voor- en nadelen van die veranderende lentes. Dus het wordt eerder lente, het wordt wisselvalliger, het wordt warmer. Is dat dan goed of slecht voor het dierenleven in Nederland?
Ja, dat hangt heel erg af van de vraag hoe je zelf in het leven staat. En of het glas half vol of half leeg is. Want het is inderdaad een gemengd verhaal. Op zichzelf zijn de ontwikkelingen in met name klimaat verontrustend. En dat is vooral omdat het tempo van die ontwikkelingen ongekend hoog is. Als je het over duizenden jaren bekijkt. Mm-hmm. Waarvan de gevolgen ook nog onvoldoende bekend zijn.
Ja.
Dat is één lastig aspect. En voor de andere kant is het een gemengd verhaal, omdat het niet in zijn algemeenheid te zeggen valt, het is goed voor de natuur. Het hangt heel erg af van de soort waar je het over hebt. De ene soort, vlinder, vogel of wat dan ook, plant, boom, die gedijt goed onder de huidige omstandigheden en de andere niet.
Ja.
Daar valt in zijn algemeenheid niks over te zeggen.
Jean-Pierre, tot slot, wat is jouw favoriete lentevogel? Zoek ik de knop weer even op.
Het is dat je het me vandaag vraagt. Ik heb vanochtend mijn eerste tjiftjaf gehoord. Daar werd ik heel vrolijk van.
Een tjiftjaf die zegt volgens mij ook gewoon tjiftjaf. Ik ga het even opzoeken. Komt-ie. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, natuurredacteur Jean-Pierre Gele en hoogleraar historische taalkunde Nicoline van der Sijs. Verder dank aan ons team achter de schermen, geluidstechnicus Daan Hofstee. En dan hebben we nog de vrouw achter alle podcasts van de Volkskrant, dat is Corinne van Duin. Zijn er nog meer podcasts dan bij de Volkskrant? Jazeker, kijk maar eens op volkskrant.nl/podcast en dan zie je ze allemaal. Die podcasts die zijn gratis te luisteren, maar mocht je nou ook alle artikelen van de Volkskrant willen lezen, en dat zijn er nogal wat elke dag, dan kun je een abonnement afsluiten en dat kan je doen op volkskrant.nl/lees. En daar ontdek je dat je al een abonnement hebt voor, wat kost dat per week, Jean-Pierre, weet je dat? De goedkoopste?
Nu voel ik me heel erg Job Cohen die gevraagd wordt wat een halfje brood kost. Ik heb geen idee.
1 euro per week heb je al een digitaal abonnement.
Het is voor niks.
Nee, dat is een kopje koffie op het station zo'n beetje. Dus doe dat zeker. En wie de volgende aflevering van deze podcast niet wil missen, ga dan naar je favoriete podcast app en abonneer je op Ondertussen in de Kosmos. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot een volgende keer.